the people, you could look at their faces, now you see there is real peace. The first time when I came here, it was completely different, completely different. Difficult to explain, but it was different. But now it is so beautiful.
De Herinnering, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij het programma De Herinnering. En vandaag is onze gast Miguel Wils. Hij is componist, pianist, producer ook.
Oh, van waar kunnen de mensen mij kennen? Ik ben een componist en liedjeschrijver. Niels de Stadsbader is bijvoorbeeld iemand waar ik de laatste 10 jaar heel erg intensief mee samenwerk. Maar het liedjeschrijven is maar een deel van wat ik beroepshalve doe eigenlijk. Ik ben eigenlijk pianist, muzikant. En ik treed vaak op, bijvoorbeeld in televisieprogramma's waar ik andere artiesten begeleid. En ook dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ik heb een job die heel erg verscheiden is. En de afwisseling daarin vind ik het allerfijnste eigenlijk. Het feit dat ik de ene dag liedjes aan het schrijven ben en dat die tot bij de mensen geraken. En ik de andere dag een interview kan doen, zoals hier op Radio Maria, om over mezelf te praten. En dat een dag later mensen me misschien dan op televisie kunnen zien en zo. Dat is eigenlijk gewoon heel erg fijn aan mijn werk.
En die afwisseling heeft u ook altijd gezocht?
Ik heb die altijd gezocht, ja. Als kind waren mijn grote voorbeelden muzikanten of pianisten zoals Tarse Lotens en Erik Melaerts. En dat waren mensen die ik op televisie zag. En dat waren mensen die schreven. Tarse Lotens was de pianist van Johan Verminne. Maar ik zag die ook in de kinderacademie bij Walter Capio iets helemaal anders doen. En die schreef ook liedjes en die zat ook in de studio. En ja, die schreef filmmuziek en dat was... Het was een kerel waar ik enorm naar opkeek en ik dacht, als ik later groot ben, zoals andere kinderen brandweerman of piloot willen zijn, had ik zoiets van, ik wil een muzikant worden en ik wil op televisie komen liedjes schrijven, met andere mensen samenwerken, voorzangers schrijven, mijn eigen platen uitbrengen. En ja, dat is eigenlijk ben ik geworden wie ik wou zijn als klein kind. Dus het was eigenlijk van het begin af al de bedoeling om het op deze manier te doen.
Oké, en u heeft ook een foto meegebracht?
Ik heb een foto meegebracht uit mijn jeugd. Het is een foto waar heel veel aspecten in zitten die mijn jeugd en mijn leven gekleurd hebben. Je ziet me zitten op een podium. Ik ben zelf een jongetje van, ik denk op dat moment 10 jaar. En ik doe mee aan een talentenjacht op de dijk in Blankenbergen. Hoe was ik op die dijk in Blankenbergen terechtgekomen? Mijn grootouders gingen daar elk jaar een maand op vakantie. Die hadden een restaurant, die werkten heel erg hard, maar die deden in de maand juni altijd het restaurant dicht. En de grootouders gingen dan 1 maand aan de kust zitten en de hele familie, ik spreek over de kant van mijn mama, ze waren met 5 kinderen thuis en ik denk dat we iets van 10 kleinkinderen zijn. Die hele familie trok eigenlijk in die maand gewoon, zodra het kon, zodra de school voorbij was, iedereen richting Blankenbergen naar de kust. Dus dat was dat 1 gezellige familiebedoeling. Dus de dijk van Blankenbergen, voor mij is dat een associatie met ik als klein kind. Maar daar op de dijk had je het Hotel Eden. En daar speelde elke dag in de zomervakantie de band van Bobby Setter. Dat was een balorkest. En die kerels die speelden in de namiddag buiten en 's avonds binnen in de zaal van dat hotel. En dus ja, ik was van jongs af aan al enorm met muziek bezig. Ik begon ook al piano te spelen toen ik 7, 8 jaar was. Ik heb ook mijn eerste optreden gedaan toen ik 10 was. Maar ik weet toen dat toen ik daar aan de kust was, dat mijn moeder mij bijna niet kon tegenhouden om daar op het terras te gaan zitten, om naar die band te gaan kijken. Want dat waren eigenlijk mijn eerste idolen. Ik wou in dat orkest spelen. In zoverre zelfs dat als iedereen naar het strand ging, mijn mama gewoon afsprak met een ober van dat terras daar en zei van, kijk, mijn zoon wil hier nog 1 uur of 2 uur naar het orkest blijven kijken. Mag hij blijven zitten? Hier is wat geld voor 2 colaatjes. En ik zat daar dan de hele tijd op hetzelfde stoeltje, onbewegelijk urenlang naar dat orkest te kijken. Ietsje later, ik spoel nu een paar jaren verder, ben ik zelf beginnen muziek leren en spelen. En toen was er op datzelfde podium waar dat orkest speelde een talentenjacht aan de gang en we passeerden. En ik zie dat mijn mama zei van, moet misschien zelf ook eens gaan meespelen en meedoen aan die talentenjacht. Toet Stillemans was daar dan, die was dan eigenlijk de eenkoppige jury. En Rita Boulaert van de VRT presenteerde dat. En daar heb ik meegedaan aan die talentjacht. En die foto is genomen op het moment dat ik tussen andere kinderen op een rijtje zit. Je ziet de Bobby Setterband op de achtergrond. Mijn eerste idolen die zo die tijd gekleurd hebben. Je ziet Rita Boulaert, die toen leading lady was van de VRT. De openbare omroep waar ik later zelf zoveel kansen heb gekregen om zelf bandleider te kunnen zijn en met tientallen, misschien honderden artiesten uit binnen- en buitenland te spelen. Dus ik heb aan die openbare omroep echt zoveel te danken. En Toet Stillemans staat er, iemand met wie ik later ook nog op een podium gestaan heb en die zo'n beetje de belangrijkste muzikant is die België ooit zal voortbrengen. En dat allemaal vind je in die ene foto terug. Dat kleine jongetje dat later groot wil worden. Mijn eerste idolen daar, Toet Stillemans, Rita Boulaert. Ja, die foto, daar zit heel veel in voor mij.
Dan gaan we nu er even tussenuit voor muziek. En dan komen we het zo dadelijk terug.
Oké. Okay.
Iets verder die foto beschrijven. Dus het is een zonnige dag in Blankenbergen. U zit daar dan aan de dijk of is het ergens binnen? Dus...
Nee, we zitten aan de dijk.
Ja.
Het is het podium waar die band eigenlijk altijd speelde voor het terras van Hotel Eden. En ja, dat bestaat nu allemaal niet meer. Dat is echt allemaal afgebroken om daar een heel modern casino op te gaan plaatsen. Maar... iets oudere mensen, ik ben net 50 geworden, en mensen die ouder zijn dan mij, ja, die moeten het kennen vanuit hun jeugd als ze ooit in Blankenbergen geweest zijn. De Bobby Setterband speelde daar van 1 juni tot, denk ik, 15 september of zo, echt elke dag. En 's namiddags speelde die buiten voor de passanten op de dijk en voor de mensen die op het terras iets kwamen drinken. En daar is die foto genomen. En hij is genomen ook op een moment dat en ook mijn grootouders aan de kust waren. En ja, in die foto zitten veel aspecten van mijn jeugd. En de zon schijnt, ik weet niet meer welke dag het was. Het moet een zondag voormiddag geweest zijn of zoiets. Maar ik kan me nog levendig de setting voorstellen en herinneren. En het terras voor dat podium, ja, het podium stond richting zee opgesteld. En het terras voor dat podium en dan die dijk met die heel typische Bayerische gekende steentjes die in Blankenberg die dijk zo typeren. En het zicht op de zee. En ik kruik zelfs de boule Berlijns die op het strand aangeboden worden. Echt een foto die heel erg typisch is voor mijn jeugd.
Herinnert u zich nog welk lied dat u toen gespeeld heeft?
Ja, ik weet het nog. Ik ben toen naar Bob gegaan, Bobby Setter, die ik later trouwens persoonlijk heb leren kennen. Ik ben toen naar Bob gegaan, samen met mijn mama, denk ik. En ik zeg van, ja, mag ik meedoen? Ah ja, natuurlijk, schrijft u maar in daar. Dank u. Maar ik heb geen piano. Allemaal manneke, speelt je maar op mijn piano. En ik ben toen achter Bob zijn instrument gaan zitten. En het moet Oh When the Saints geweest zijn. Misschien een medley van Oh When the Saints Go Marching In. En in de mood ook, denk ik. En ik speelde zo'n aantal liedjes op piano. Ja, de mensen vonden dat natuurlijk fantastisch. Zo'n kleine van 10 jaar, die daar zo vrolijke liedjes speelde, die eigenlijk ook al niet meer vanuit mijn tijd toen waren, maar eigenlijk refereerde naar oorlogstijden van vroeger. En ja, dat moet het ongeveer geweest zijn dat ik dat speelde.
Dank u wel om die herinnering met ons te delen. Zit er dan nog veel van die jonge Miguel in u vandaag?
Ik vind dat een moeilijke vraag, omdat ik natuurlijk merk bij mezelf dat ik wel heel erg veranderd ben, rustiger geworden ben, minder ambitieus geworden ben. Maar dat heeft alles te maken natuurlijk met de verschillende fases die je in je leven doorloopt. Ik heb een fantastische jeugd gehad. Ik heb veel ambitie gehad toen ik groot werd. En ik wou de beste worden in mijn vak en ik wou veel dingen binnenhalen en ik wou beroemd worden en er ook centen mee verdienen. En dat is allemaal gelukt. Maar van die jonge gedrevenheid en die drive die ik als tiener, twintiger, dertiger had, merk ik dat ik nu als prille vijftiger, dat ik toch iets rustiger tegen de dingen ga aankijken en alles iets makkelijker nee kan zeggen tegen iets bijvoorbeeld. Dat ik al iets makkelijker kan genieten van het leven. De schoonheid van de dingen kan zien. Dat kan ik nu beter dan 20, 30 jaar geleden.
Heeft u een idee waar die ambitie vandaan kwam?
Nee. Omdat het ook niet ingegeven is door enige voorbeelden uit mijn familie bijvoorbeeld. Mijn vader was een autoverkoper. Kan niet tot 4 tellen op muziek. Heeft geen enkel muzikaal feel. Mijn moeder is heel haar leven lang nachtverpleegster geweest. En beide hadden ze niks met muziek. Mijn jongere broer heeft niks met muziek. In mijn familie waren geen mensen, geen onkels, geen tantes, geen grootouders, geen nevennichten die iets met muziek hadden. Dus het kwam eigenlijk als een soort van volslagen verrassing dat ik ineens daarmee afkwam. Langs de andere kant was het wel zo dat het er altijd geweest is dat ik van mijn 3 jaar, als ik aan Sinterklaas mocht vragen, een cadeau mocht vragen, of grootouders die iets voor mijn verjaardag wilden geven, ik wil een piano, of ik wil een gitaar, of ik wil een grammofoonspeler, of ik wil een cassetterecorder, of ik wil het singeltje van die artiest, of het was altijd met muziek. Dus het is er eigenlijk altijd geweest.
Dat is helder. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Gernering. En hier zit nog altijd bij ons Miguel Wiels. En u had het over uw herinnering als tienjarige aan de dijk in Blankenbergen, mooi weer, waar u meedeed aan een talentenjacht. En dan vraag ik mij af, was piano het eerste instrument dan? Of was er nog een instrument daarvoor die u speelde?
Nee, piano en ja, klavieren in de bredere zin. Dat was wel het eerste instrument. Ik kan wel een beetje overweg met... als je mij achter een drumstel zet, dan krijg ik daar wel iets uit. En met de gitaar hetzelfde. En ik kan wel op elk instrument een heel klein beetje pingelen. Maar klavieren en piano is altijd mijn instrument geweest. Ik heb eigenlijk nooit getwijfeld of nooit gedacht dat het iets anders zou worden.
Ja, sommige artiesten dichten bepaalde eigenschappen toe aan instrument. Deelt u hun mening daarover of niet onmiddellijk? Zo wordt er gezegd over koperblazers dat die nogal goed overweg kunnen met zwaardere drank. Of is dat het eerste dat je over hoort?
Nee. Ja, koperblazers hebben inderdaad die reputatie. Maar misschien kan je wel stellen dat aan pianisten een bepaald... dat die nogal vaak als misschien romantisch omschreven worden. Omdat piano een instrument is dat misschien van alle instrumenten die er bestaan nog het meest de romantiek kan dienen. En ik heb altijd gemerkt dat het me ook altijd geholpen heeft om liefjes te vinden, bijvoorbeeld. En dat ik nog nooit een vrouw heb ontmoet die het niet fijn zou vinden als je voor haar piano speelt.
Mm-hmm. En ook omdat u ergens als pianist vaak, ja, hoe zal ik het zeggen, iemand anders op de voorgrond brengt die dan een lied kan brengen en dat u die dan begeleidt?
Ja. Je hebt natuurlijk ook pianisten die heel graag de voorgrond opzoeken, dat is iets dat nooit aan mij besteed geweest is. Ik heb het tweede plan eigenlijk altijd heel erg fijn gevonden. Maar dat komt dan ook weer vanuit een andere motivatie, omdat... Kijk, je hebt mensen die niet grappig zijn, maar wel grappig worden als de grap door iemand anders gemaakt wordt. Ik geef een voorbeeld... Alle mensen die luisteren kennen ongetwijfeld Gaston en Leo. Mm-hmm. Gaston was de grappige. Maar hij had Leo nodig. Want zonder Leo kon Gaston zijn grap niet maken. Waardoor je eigenlijk evenveel sympathie hebt voor Gaston en voor Leo. Ik heb als pianist mijn taak altijd dienend gevonden. Ik heb altijd gevonden dat ik op het tweede plan best kon renderen en in dienst kon staan van iemand die vooraan op het podium staat en die laten schitteren, waardoor je als pianist meeschittert. Hij kan niet zonder jou, maar ik zou het zeker niet zonder hem kunnen doen. En dat is eigenlijk een beetje de rol die ik ook als sidekick in televisieprogramma's, want ik word ook vaak wel eens uitgespeeld als degene die ook verbaal... de aanzet moet geven voor een mop die dan nadien gemaakt wordt. Ik heb heel lang met Paul de Leeuw samengewerkt. Ik heb heel lang met Peter van de Veire op televisie dezelfde soort rol gevuld. En ik heb het nu zelfs live, als ik op een podium sta, met Niels de Stadsbader ook nog steeds een beetje. Ik moet niet grappig proberen zijn. Ik moet de dingen zeggen die die artiest dienen en waarmee hij kan scoren. En dan... Ja, dat klinkt bijna etherisch, maar dan straalt het licht op jou af als dienende muzikant.
De voorzet van de dingen geven.
De voorzet van de dingen geven, maar tegelijkertijd meegenieten van de assist die je gegeven
hebt. Ja.
Want we scoren samen.
Ja, het is dat. Akkoord.
Niet bang. als prijsgeschenk. De laatste traan die ik in dit leven heb gepleegd, draagt iets op je hart. Denk hier aan wanneer je leidt. Hij heeft ons bemerkt.
U voldoening uit als u muziek maakt?
Het antwoord zal u verbazen, maar ik haal heel weinig voldoening nog uit muziek maken. Dat is een beetje negatieve keerzijde aan wat ik al heel mijn leven lang om den brode moet doen. Wat heel erg negatief klinkt, want je doet het niet voor de centen, maar ik wil maar zeggen wat ik vanuit een professioneel oogpunt altijd heb moeten doen, namelijk muziek spelen, muziek componeren, mensen begeleiden, altijd met muziek bezig zijn. Dat heeft er na 40 jaar dat ik op een podium sta, want ik ben echt beginnen optreden toen ik 10 was, dat heeft er na 40 jaar voor gezorgd dat ik uit muziek zelf nog amper voldoening haal. Ik zal eerder genieten van een mooie film, een goed boek, een leuk gesprek, een goed glas wijn. Dat zijn dingen die mij op vakantie gaan, de natuur zien. Dat zijn dingen die mij een enorm bevredigend gevoel kunnen geven. Maar ik vind het minder en minder in muziek. Ik kan nog wel eens euforisch zijn als ik een liedje schrijf en ik vind het een leuk liedje. Dan kan ik daar wel nog een euforisch gevoel van krijgen, maar ik ga bijvoorbeeld nooit troost vinden in muziek. Okay. Ik ga nooit plezier vinden in muziek. Voor mij is muziek iets wat na 40 jaar ja, het vehikel is waar ik mijn professionele leven rondbouw. Maar doordat ik het daar zo vaak heb moeten doen, geniet ik meer als ik bijvoorbeeld op... Want ik ken jullie bijvoorbeeld hier bij Radio Maria, ken ik van in mijn wagen te luisteren naar goede gesprekken op de radio. Daar haal ik gewoon veel meer voldoening uit dan als ik liedjes hoor passeren.
Dus u luistert nauwelijks nog muziek in uw vrije tijd?
Nauwelijks. Ja. Bijna. Eigenlijk niet.
Ja.
Nee, ik kan ook in huis verdraag ik een stilstaande of een stilspelende televisie waar gepraat wordt of waar nieuwsprogramma's passeren. Dat verdraag ik veel beter dan dat er ergens muziek op staat. Maar natuurlijk, ja, ik ben ook deel van een gezin. Ik ben getrouwd, ik heb 2 kinderen. Ja, ik heb het niet altijd voor het zeggen thuis. En met de 2 puberkinderen nog minder dan vroeger eigenlijk. Dus ja, er passeert wel vaak muziek bij ons. Maar ik merk dat ik er zelf niks aan heb en dat ik er soms vaak van wegloop.
Dus je zoekt ergens wel dan graag de stilte op?
Ja, ja. Een van mijn favoriete plekken om even tot rust te komen is het bedevaartsoord in Lourdes bijvoorbeeld. Ik ga daar niet om te bidden. Ik ga daar om daar te gaan zitten en ja, de totale stilte te voelen. Dat vind ik zalig. Dat geeft me rust. Geen muziek.
Zou je zeggen dat veel muzikanten en componisten een bijzondere band hebben met stilte? Ook met pauzes in hun composities, of vindt u dat een beetje te ver gezocht?
Nou, ik het zou me niet verbazen, maar ik weet het niet of daar een systeempje in zit. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik merk aan heel veel vrienden, muzikanten, dat die verzadiging er nog niet is. Dus... dat die buil graag luisteren en bezig zijn met muziek. Ik weet het niet hoe uitzonderlijk het is dat bij mij zo is. In elk geval weet ik persoonlijk dat de stilte mij veel meer aanspreekt dan luisteren naar muziek.
U had het eerder over de soort dienende rol die u had als pianist,
ja.
Die u heeft als pianist liever. Ziet u die dienende rol ook elders in uw leven? Of is dat vooral iets dat u professioneel doet?
Het is vooral iets wat ik professioneel doe. Ja, langs de andere kant denk ik dat ik wel heel erg mijn best gedaan heb om ook in mijn leven... een dienende rol te kunnen spelen voor ongetwijfeld voor alle mensen die ik heel graag zie. Het zou qua maatschappelijk engagement best nog wel wat meer mogen zijn en kunnen zijn. Soms voel ik mij daar schuldig om. Ik heb bijvoorbeeld goede vrienden die als pleeggezin fungeren en af en toe mensen opnemen. Kinderen opnemen in hun gezin, in hun nest. En die kinderen een betere plek geven en een betere toekomst geven. Dat zijn dan kinderen die vaak uit probleemgezinnen komen. Daar kijk ik met enorme bewondering naar. Dat vind ik pas echt maatschappijdienend, bijvoorbeeld. Dat vind ik echt waanzinnig sterk dat zij dat doen. Ik vind dat ik daarin een beetje... schuldig verzuimpleeg, dat het best wel iets meer zou mogen zijn. Langs de andere kant is natuurlijk mensen die wel dicht bij mij staan, van mijn ouders tot mijn broer, tot mijn vrienden, daar zal ik altijd voor springen en klaarstaan. Dus in die zin Met momenten is misschien het beste antwoord dat ik kan geven.
U zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat u naast het 1-2'tje spelen met de artiest die u dan in de schijnwerper zet, ook vooral veel mensen die u niet kent, hebt geholpen om plezierige momenten te beleven met het schrijven van uw muziek? Of kijkt u daar niet zo naar?
Ja, ongetwijfeld wel, ja. Ja, we hebben bijvoorbeeld Alain van de Putten en ikzelf, wij zijn de twee mensen die al alle K3-liedjes bij elkaar geschreven hebben. Het waren er 248 in totaal in die 23 jaar die we op de mensen losgelaten hebben. En K3-muziek wordt af en toe een beetje smalend afgedaan als liedjes voor kinderen. Maar ik kan je verzekeren dat we in die 23 jaar heel erg vaak gezocht hebben naar engagement in onze boodschappen. En we hebben het even vaak in, zeg maar, commerciële vormen gegoten. Maar het was wel met de bedoeling om toch een soort positief verhaal op de mensen los te laten. Aanklachten over oorlog, aanklachten tegen het schuldig verzuim van allemaal mensen die geen zorg dragen voor onze natuur. Openstaan voor mensen die er anders uitzien dan onszelf. We hebben zelfs dus liedjes gemaakt over mensen met het syndroom van Down, maar evenzeer over anders gekleurde mensen. En altijd geprobeerd om het zodanig te verpakken dat het een groot publiek kon bereiken. Als je luistert naar van Afrika tot in Amerika, nou, je kan zeggen, ja, dat is eigenlijk een makkelijke meezinger. Maar tegelijkertijd, als je die boodschap en die tekst gaat ontleden, dan zie je daar wel een maatschappelijk engagement in. En dat hebben we eigenlijk altijd geprobeerd. We hebben natuurlijk ook wel eens nonsensliedjes geschreven. Dus het was niet allemaal even maatschappelijk geëngageerd, maar het is wel zo dat we altijd wel geprobeerd hebben om iets mee te geven aan het publiek van 3 tot 87. En we wisten dat je een K3-liedje op het biljart van een café moet kunnen zingen, maar dat het ook door kinderen van 3 jaar gezongen moet worden. En dus hebben we altijd geprobeerd om daar goede boodschappen in te steken. Geen enkele god is een oorlog waard, bijvoorbeeld. Dat is echt een zin die uit een K3-liedje komt. Elke korrel zand is nodig om het strand te laten stralen in de zon. Je kan op het eerste zicht denken van, oké, K3-liedje, maar als je er verder over gaat nadenken, is het toch van, ja, die kerels vertellen ook wel iets. En misschien hebben we dan, om op uw vraag te antwoorden, daarin wel een beetje bijgedragen aan een soort bewustwording van mensen. We hebben ook wel eens liedjes geschreven over de dood. Ook bij K3. We hebben een liedje, Wanneer zie ik jou terug? Waarbij de dood echt ook aangeraakt wordt, textueel. En dan op een bepaalde poëtische manier wordt verhaald dat het troost biedt aan vele mensen. We weten dat het liedje heel erg, wat, dat klinkt heel raar, maar ik bedoel, heel erg populair is op begrafenissen. Omdat het mensen troost biedt. En dus in die zin denk ik dat dan vind ik het ook wel inderdaad waardevol dat ik op die manier inderdaad andere mensen kan dienen. En ik heb wel eens Brigitte Kaandorp, de bekende Nederlandse cabaretière, die zei onlangs nog tegen mij, nou, die song van K3, je hebt een vriend, je hebt een vriend, iemand die je nooit alleen laat. En ze zei van, ik was in de 40 toen ik gescheiden ben van mijn man, en ik zat alleen thuis en ik heb gehuild op die song. Gehuild op die song. En ik vond het zo'n mooi liedje. En elke keer als ik jou zie langskomen op televisie, moet ik terugdenken aan die periode waarbij ik zoveel troost vond in dat bepaald liedje van K3. Dat was aan een volwassen vrouw die het zei. Dus ja, het klopt. Het geeft ergens voldoening dat het voor andere mensen meer dan een liedje is soms.
Is dat dan ook voor u een deel van de romantische gedachte van de piano en het troost brengen?
Ja, in dat aspect wel natuurlijk. In dat aspect wel natuurlijk. Ik vind piano is een instrument dat enorm veel mogelijkheden biedt voor het zetten van sferen. Je kan hakken op die piano en dan krijg je een soort Jerry Lee Lewis-achtige rock'n'roll vibe, zoals de hoogdagen van Little Richard. Maar je kan ook heel erg poëtisch die piano aanraken. En het is een instrument met een heel erg breed spectrum. Dus ja, ik denk dat... Ja, dat is ongetwijfeld het voordeel van dat instrument, dat je inderdaad wel al die sferen mee kan plaatsen.
We gaan er opnieuw even tussenuit voor wat muziek. Tot zo.
Ook soms zo alleen met al die mensen om je heen. Als je lacht, als je huilt en er niemand luistert, elke dag voor een muur komt te staan. Kijk me aan, kijk me aan. Je hebt een vriend. Iemand die voor jou door vuur gaat, elke dag weer voor je klaar staat, voor altijd aan je zij. Je hebt een vriend. Iemand die je nooit alleen laat, met jou de toekomst tegemoet gaat. Geloof me maar, je hebt een vriend in mij. In elke wondermooie dag, elke aanstekelijke nacht. Is de nacht soms te lang, is het pad te duister, steek je hoofd dan niet in het zand. Neem een hand, neem een hand. Je hebt een vriend.
Beste luisteraars, hartelijk welkom terug bij het programma De Herinnering, waar we het eerder hadden over het belang van piano voor u en ook van stilte, zei u. En zou u dan zeggen, ja, want ik vermoed dat u dan, u zegt dat u weinig muziek luistert, dus u volgt niet, ook niet echt de christelijke muziek waarschijnlijk dan, of heb ik het mis?
Nee, ik voel dat niet, nee.
Mm-hmm.
Nee, maar ik volg ook niet de hitparade. Ja. Dus het heeft bijvoorbeeld niks te maken met het aspect of het christelijk is of niet. Ik sta er heel, heel erg voor open. Ik hou ook van gospelmuziek bijvoorbeeld. Natuurlijk het voordeel van zo lang met muziek bezig te zijn, dat je komt nog voor weinig verrassingen te staan. Dus ik ken die Christian music ook wel. En ik heb het... Ik ben het wel eens tegengekomen onderweg en zo. Maar het volgen doe ik niet, nee.
Ja. Heeft u ooit in zo'n stil moment dan nagedacht van, ja, stilte, van waar het verlangen om die stilte of die zoemende stemmen eerder te horen dan muziek, dan andere professionele artiesten waarvan dat die honger nog niet echt verzadigd is? Waar ligt die verzadiging dan?
Ik ben aan het werken als ik muziek hoor.
Ja.
Ik ben aan het ontleden. Ik hoor instrumenten, ik hoor de bas, ik hoor de noten, ik hoor de akkoorden, ik luister naar de klankkleuren, ik luister naar die teksten, maar soms ook ambachtelijk, van hoe zit het rijmschema van die tekst in elkaar. En soms passeert het maar heel in heel erg kleine details, maar het geeft geen rust, in tegendeel, het activeert weer een aantal dingen in mijn hoofd. En daarom vind ik het niet bij muziek, de rust waar we over spreken. Daarom vind ik dat wel in stilte, omdat het dan niet beweegt in mijn hoofd. En ik geen impulsen krijg die mij die iets beroepshalve aanwakkeren.
Ja, veel mensen vragen zich misschien af, wat doet u dan als het stil is? Als u daar op een bank zit in Lourdes en ergens... De kabbelende rivier misschien hoort op de achtergrond en mensen die passeren langs de grot.
Het duurt altijd wel een tijdje voor... Kijk, ik ben niet zo... Ik doe geen yoga. Ik ben niet een mediterend iemand. Het hele etherische aspect... gaat een beetje naar mij voorbij. Ik heb daar geen geduld voor, eigenlijk. Maar ik denk dat dat voor mij wel een bepaalde vorm van meditatie is. Omdat ik daar ga zitten. En het duurt altijd wel een tijdje voor het valt op een of andere manier. En dat is... op een... De drukte zakt weg en dan ineens komt er een soort rust over u. Het is natuurlijk ook zo, ik zit dan in Oostakker. Ik zit daar aan die grot waar Petrus de Rutter zijn beenderen ook hangen. Ik ken die grot van als ik ook... Ja, mijn grootouders woonden daar om het hoekje. Dus ook dat is eigenlijk een deel van mijn jeugd geweest. Dus ik ken het reilen en zeilen van wat daar gebeurt. Ik weet de rituelen... Ik weet het winkeltje. Ik ken zelfs die mevrouw die daar de kaarsen verkoopt. Ik ken de rondgang. Ik weet waar de hekken van de tuinier staan. Dus ik ken die dingen. Wat mij ook rust geeft. Omdat je ook daar dan niet op zoek gaat. Of niet door dingen afgeleid wordt of impulsen krijgt van andere dingen. En het feit ook dat andere mensen daarin... als die zich daar bewegen, ook vaak in zichzelf zijn of tijd voor zichzelf nodig hebben. Dat betekent dat die niet interfereren met wat jij aan het doen bent of ik niet interfereer met wat zij aan het doen bent. Dus er zijn heel weinig andere dynamieken die afleiden. En daarom vind ik het daar zo leuk. Leuk, rustgevend.
Uh-huh. Ja. Dus stilte en rust. Vindt u dan dat misschien te weinig mensen de stilte en rust soms opzoeken?
Ik weet niet of ik dat voor andere mensen kan beslissen. Ik kan me best voorstellen dat mensen troost vinden in het luisteren naar klassieke muziek, Bach, Beethoven. Ik kan me best voorstellen dat mensen... Ik ken ook wel vrienden die tot rust komen door te gaan joggen, door te gaan lopen, door zich in het zweet te werken en zeggen van ja, eens ik een paar kilometer gelopen heb, dan... wordt mijn hoofd leeg en dan... Dus het kan ook een vorm van meditatie zijn. Het zou bij mij misschien ook nuttig zijn om dat iets meer te doen af en toe. Dus ik kan mij best voorstellen dat het voor iedereen een beetje anders werkt. Dus ik weet het niet of meer mensen dat moeten doen. Ik denk dat iedereen van zichzelf moet gaan zoeken van ja, waarin zit het voor mij? En ik ben wel blij dat ik het voor mezelf gevonden heb. Daar zit het. Mensen bijvoorbeeld die gelovig zijn en naar de kerk gaan. Ik weet dat mijn vader gaat elke zondagochtend naar de kerk. En hij gaat de misviering bijwonen. Ik weet dat dat voor hem een moment van bezinning is. Ik denk niet dat mijn vader alles meekrijgt van wat voorgelezen wordt of voorgedragen wordt. Maar dat hij door in dat ritueel te stappen, er is daar de rust voor zichzelf vindt.
En voor u is het dan eerder Lourdes Oostakker? Zou u zeggen dat daar ergens... Ja, het is misschien wat te ver gezocht, hè? De herinnering die u deelde over Blankenbergen, dat sprak eerder over een soort enthousiasme, of zit daar toch nog ergens een verband tussen het herkenbare van Hotel Eden en van de tegels enzovoort? Het is misschien wat te ver gezocht.
Dat je bedoelt dat ik eigenlijk terugstap in mijn jeugd dan, daarmee?
Ja.
Ja, kan best zijn, maar je zoekt natuurlijk de dingen op die vertrouwd zijn voor jezelf. Dat is ontegensprekelijk waar. Ik vind daar rust, specifiek daar. En er zijn veel bossen, hè, in Vlaanderen. Maar ik ga specifiek naar daar, omdat het vertrouwd is. Dus ja, ik denk niet dat ik volledig een antwoord op je vraag geef, maar als je me vraagt van zou het ook rust geven omdat je eigenlijk terugstapt in je jeugd, dan denk ik dat ik wel ergens zen vind in het feit dat ik in elk geval in een erg vertrouwde omgeving terechtkom.
Zou je nog kunnen zeggen wanneer dat het de eerste keer was dat u er dan langskwam?
Het moet met de school geweest zijn, denk ik. Maar het zal ongetwijfeld ook ergens op een wandeling met mijn grootouders geweest zijn, die daar echt letterlijk op een paar honderden meter vandaan woonden. En dan met ons naar het Boerenhof gingen. Dat was dan zo'n pannenkoekenhuis dat daar naast liep. En dan toch eens gaan passeren naar het Bedevaartsoord. En ik kan me nog wel herinneren dat uit het dorp waar ik opgegroeid ben, Beervelde, waar ik nog steeds woon, het ligt op ongeveer 10 kilometer van Oostakker. Ik kan me nog wel eens herinneren dat er wandeltochten tot in Lourdes georganiseerd werden. En dat wij meestapten. Niet zozeer als tieners vanuit een engagement. Niet vanuit een christelijk engagement, maar meer van we vinden het wel leuk om daar naartoe te stappen. Maar natuurlijk wel daar aankomen en daar wel voelen van ja, hier hangt wel een heel aparte sacrale sfeer. En die sfeer dan toch meenemen later in je leven.
Thank you.
Is die stilte steeds belangrijker geworden of was die ook al nodig bijvoorbeeld het componeren van een lied om u even af te sluiten? Of?
Ik heb het componeren van liedjes altijd vrij ambachtelijk benaderd. In die zin dat ik ook niet zit te wachten op een muze die mij overvalt, bijvoorbeeld. Ik kan, maar dat werkt heus anders voor andere muzikanten, dus dat is geen regel. Ik kan morgen vroeg om 10 uur aan de piano gaan zitten en schrijven tot 4 uur in de namiddag en liedjes schrijven. Het overkomt me nooit dat er niks binnenkomt waaien in mijn hoofd. Het is niet altijd even goed. En vaak ook al dingen weggegooid. Ik gooi meer weg dan ik bijhoud. Dus, maar ik kan wel vrij ambachtelijk liedjes schrijven. Ik heb geen muze nodig. Ik heb geen inspiratie nodig. Ik kan het mezelf opleggen van, nu gaan we werken. En ik activeer het in mezelf en er komt ongetwijfeld inspiratie. Dus ik heb de stilte nooit nodig gehad om dat als een soort van afkik te hebben ten opzichte van de overvloed aan dingen die in mijn hoofd gebeuren of zo. Het is wel zo dat ik gemerkt heb dat ik er, ja, om zeggen eens altijd, niet altijd, maar vaker wel naartoe ga als ik me slecht voel. Dus in die zin zoek ik de stilte vaker op daar bijvoorbeeld, als het me niet goed gaat. Dan wil ik toch wel, op een of andere manier, toch wel eens ontsnappen. Ik weet dat ik ongeveer een jaar geleden, we zaten op onze kantoren en ik had een zakelijke ruzie. Maar zo eentje zoals je er eigenlijk maar één keer om de 10 jaar in tegenkomt. Het was zoals ze in de volksmond zei, kloppen en smijten. Het was echt ruzie. En ik vond dat ik gelijk had, maar mijn opponenten nog veel meer. En de emoties liepen hoog op. En ik ben vertrokken met slaande deuren. Ik ben recht naar Lourdes gereden. En ik ben daar gaan zitten. Ik ben daar gaan kalmeren. Dus het is zo dat je zoekt het gewoon vaker op in een soort van crisismoment, of als je slecht voelt of verdrietig bent of zo. Terwijl ik de stilte ook leuk vind als ik van een concert kom, 's avonds bijvoorbeeld. Ik heb de hele avond tussen mensen gezeten. Ik heb veel volk gezien, luide muziek in mijn oortjes gehad, op een podium gestaan, veel publiek, applaus, luid. Organisatoren komen praten, muzikanten zijn uitgelaten, druk, veel fans die nog foto's willen. En dan stap je in die auto en dan trek je die deur dicht. En dan is het nog een paar honderd meter voor je echt van het terrein af bent. Dan pas voel je je ontsnapt aan de drukte. En dan de stilte naar huis rijden. Die stilte zoek ik dan op, niet omdat ik me slecht voel of wat dan ook, maar omdat het gewoon als een soort van, ja, echt bijna een bevrijdend gevoel dat het stil is. Dan zoek ik vaak ook jullie op. Dan Radio Maria en gepraat, mensen die me heel zacht toepraten. Of de stilte, maar nooit muziek. En die stilte ga ik dan opzoeken gewoon als van, oh man, ik heb rust nodig. Niet omdat ik me slecht voel.
Zou je nog iets willen vertellen over Radio Maria?
Ja, ik vind het fijn dat dit soort dingen vanuit een maatschappelijk engagement er wel zijn. Kijk, ik moet eerlijk zijn. Treed niet altijd in de kerk binnen als gelovige, in die zin dat ik de rituelen. Ik ga niet elke week naar de Eucharistieviering. Ik denk niet dat ik geloof, maar ik geloof wel dat er. Ik vind het fantastisch dat het er is voor de mensen. En ik ken heel veel mensen die echt geloven. Mijn vader bijvoorbeeld. maar ook mijn schoonmoeder, de mama van mijn vrouw. En ik zie hoe dat een houvast biedt aan de mensen en hoe mensen daarin steun vinden. En ik ga de stilte opzoeken, maar iemand anders gaat een gedachte of een gesprek met God opzoeken. Of vindt net troost in de rituelen of in de teksten die erover bestaan. Daarom vind ik het wonderlijk en mooi dat zoveel mensen daar steun kunnen in vinden. En dat het zo verankerd zit in onze maatschappij. En daar doet Radio Maria natuurlijk, jullie spelen daar een heel belangrijke rol in. Ik vind dat fijn om te merken dat jullie een grote steun zijn voor heel veel mensen die jullie nodig hebben. En dat vind ik leuk om te weten.
Ik ervaar het in ieder geval als een soort hart onder de riem, ook voor de luisteraars, dat u hier vandaag bent.
Ja.
We gaan er nog even tussenuit voor wat muziek.
Oké.
Beste luisteraars, bij ons zit nog altijd Miguel Wiels. Ja, zo meer naar het einde toe van het gesprek. U had het eerder over de stilte en de rust die u soms opzoekt wanneer het allemaal wat te veel wordt, maar evengoed om een mooie concertavond wat verder te savoureren of ergens met een poescafé van stilte of ja. Wat zo moeten stemmen.
Mooi gezegd.
Af te sluiten. Is er zo nog een herinnering die u misschien wil delen met de luisteraars?
Een herinnering die ik wil delen met de luisteraars? Wat ik heel erg fijn vind, wij gaan altijd op hetzelfde plekje op vakantie in Griekenland. En ik heb twee kinderen. Hè. mijn zoon is 14, mijn dochter is 12. En in Griekenland heb je de orthodoxe kerk, denk ik. Ik ben er niet zo heel erg in onderlegd. Maar op het eiland waar wij altijd op vakantie gaan, is er één katholiek kerkje. En we hebben daar onze kinderen laten dopen. Samen met onze ouders erbij, die als Peter en Meter dienst deden. En ja, dat is een van de fijnste herinneringen die ik heb, die dag, het ritueel. De priester, die niet op het eiland resideert, maar met een boot moet komen van heel erg ver, omdat wij die op voorhand besteld hebben. Omdat die maar één keer om de 14 dagen op het eiland komt, omdat er zo weinig katholieken zijn. Echt heel kleine, maar toch zo idyllische kerkje in dat heel kleine stadje. En dat dan speciaal voor ons zijn deuren openzetten. En ja, het feit dat wij ons geloof daar mochten gaan beleiden. Ja, dat was een heel erg fijne dag. Dus ik vind het wel fijn om met de luisteraars van Radio Maria te delen. Ik denk dat we het ook nog nooit ergens in de pers gezegd hebben of zo. Maar het is alvast een heel erg sterke band die ik met de katholieke kerk heb. Dat is dat ze het enige kerkje dat op dat Griekse eiland bestond, dat we daar toch maar mooi onze kinderen hebben mogen dopen.
En passeert u daar vaak nog?
Ja, elke keer gaan we er terug naartoe. Ja. Elke keer gaan we heel eventjes binnen. Heel eventjes de herinnering oprakelen, het respect tonen ook voor het gebouw en het ritueel. Ja, maar de priester hebben we nooit meer teruggezien, want die komt natuurlijk van een ander eiland daar ver vandaan. Vader Simon, een jonge man, die we natuurlijk een warm hart toedragen, maar die we niet meer teruggezien hebben. En intussen is het toch 10 jaar geleden. Dus ik hoop nog altijd dat we er eens op vakantie gaan op een bepaalde dag, dat Vader Simon daar toch nog de mis voor draagt. En dat we die ontmoeting nog eens kunnen herbeleven en zo. Maar dus, we gaan elke keer weer terug. Het is een plekje met een voor ons heel speciale betekenis.
En dan zo van tegen uw kinderen dan van, kijk, daar zijt je gedoopt.
Ja, ja, en ook, het is op een of andere manier ook voor ons van, kijk, wij zijn natuurlijk, wij willen onze kinderen natuurlijk heel erg graag nog heel veel van de wereld laten zien. En dat gaan we ook wel doen. Maar we zijn ook verliefd geworden op dat ene Griekse eilandje, waar we eerder toevallig ooit eens in het zog van vrienden terechtgekomen zijn. Die zeiden, we moeten meegaan met ons. En wij kwamen daar. En Freya en ik werden instant verliefd op dat eiland. En een jaar later stonden wij daar terug. En eigenlijk een jaar later stonden we daar ook weer terug. Intussen hadden we kinderen. En toen dachten we van, we willen wel heel graag de wereld zien, maar we merken ook dat we heel vaak toch terugkomen naar dit plekje hier, omdat het voor ons zoiets heeft. En door onze kinderen daar te laten dopen, hopen we dat we de verliefdheid die wij ten opzichte van dat eilandje hebben, dat we, ja, eigenlijk hebben we onze kinderen een band opgelegd met dat eiland. Zo, dus ja, ze gaan het nooit meer vergeten. En eigenlijk, ja, hoe oud ze ook worden, ook voor hen is het eiland niet meer weg te schrappen uit hun leven, want zij zijn daar gedoopt.
Ja, ik merk toch ergens weer zo de bijrol op van wat water in de verte en een mooie zon.
Ja. voilà.
Ja. Hartelijk dank voor het gesprek.
Het was heel erg fijn. Heel erg fijn. Heel erg fijn, ja. Ja, dank u wel om te luisteren. Ook aan de luisteraars. Ja.